Ik zet hier even een klokje aan, zodat ik jullie niet te lang bezig ga houden vandaag. Want jullie tijd is ook kostbaar. En we gaan vandaag bezig zijn in het woord van de Heer. En als we eenmaal beginnen daarmee, dan is het soms moeilijk om te stoppen. Hè, want er is zoveel. Maar het moet nog wel zo zijn dat het te behappen blijft. Het is voor mij een super voorrecht om bij jullie te mogen zijn. Ik heb veel gehoord over deze gemeente. En ik heb een verlangen gehad om hier te zijn. En ik moet zeggen, als ik hier zo zit, herinnert deze gemeente mij ook aan de gemeente waar ik ben opgegroeid. Ik ben zelf opgegroeid in een volle evangelische gemeente in Rotterdam-Zuid, Zuidplein. En misschien ben ik, wat betreft de leer, ben ik op bepaalde punten wat anders gaan kijken tegen de dingen dan in de gemeente waar ik ben opgegroeid. Maar het was, denk ik, een oprechte gemeente van de Heer. Een plek waar allerlei verschillende mensen uit allerlei landen, talen, volken bij elkaar kwamen om het woord van de Heer te horen. En als ik jullie zo zie, dan zie ik mensen uit allerlei volken, uit allerlei achtergronden, talen, kleuren. Dan denk ik, ja, dat is mooi. De Heer brengt ons bij elkaar. En dat is niet omdat wij een soort project hebben gestart, maar dat is omdat de Heer een boodschap heeft gegeven in het evangelie die voor elk volk relevant is en belangrijk is. Zolang de nadruk in de gemeente ligt op de boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus, zal de geest mensen trekken naar de samenkomst, naar de gemeente, om die boodschap te horen. Ik zal kort iets over mijzelf zeggen en daarna gaan we de verzen lezen waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan. Mijn naam is dus Chris Verhagen. En ik zie het echt als een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik zie het niet als een voorrecht voor jullie om mij te ontvangen. Ik zie het als een voorrecht voor mij om hier te mogen zijn, om de Heer te dienen door zijn kudde, door jullie te mogen dienen. Dat is een voorrecht, dat is het altijd. Ik ben niet actief in fulltime bediening. En mijn dagelijks werk is, ik ben psychiater, ik werk voor de Hoop GGZ. Hebben jullie wel eens gehoord van de Hoop? Wie kent de Hoop? Ja, het is een christelijke GGZ-instelling waar we veel werken ook met mensen met verslavingsproblemen, om ze te helpen om vrij te komen van verslaving. En dat doen we zowel met professionele zorg, maar ook door de prediking van het evangelie. En dat maakt de Hoop in Nederland een unieke organisatie. En ik werk in het dagelijks werk vooral met kinderen en jongeren op een kinder- en jeugdpsychiatriekliniek. Wij kunnen wel zeggen dat we de enige kinder- en jeugdpsychiatriekliniek zijn in Nederland die dat vanuit een christelijk fundament doet. Dus dat is mooi. En daarnaast ben ik getrouwd. Ik ben 33 jaar oud. Ik ben getrouwd met een Roemeense vrouw. We hebben samen één dochter, dat is Carmen, die is bijna 3 jaar oud. En mijn vrouw is hier vandaag niet en dat is omdat ze inmiddels ruim 24 weken zwanger is van een tweeling. Dus wij gaan twee jongetjes krijgen, hè, als de Heer ons die zal geven en alles goed zal gaan. En dat is aan de ene kant natuurlijk een enorme vreugde, maar ook beangstigend. Hè. Het is best wel een grote verandering zal dat worden in het leven. Maar vandaar dat mijn vrouw er vanochtend niet bij is. Ja, omdat mijn vrouw Roemeens is, ben ik een paar jaar geleden, eigenlijk, we zijn inmiddels bijna 10 jaar getrouwd. Maar ben ik betrokken geraakt bij verschillende Roemeense mensen in de omgeving van Rotterdam. En dat is eigenlijk zo gegaan dat veel Roemenen een verlangen hadden om samen te bidden. En we begonnen in huizen een soort gebedssamenkomsten te starten. Gaanderweg werd dat eigenlijk van een soort gebedssamenkomst, werd dat ook een bijbelstudie, want diezelfde Roemenen hadden ook een verlangen om natuurlijk Gods woord samen te bestuderen. En het is niet zo dat we de bedoeling hadden om ze niet te laten integreren in een Nederlandse kerk, want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, hè? Als je bij elkaar komt en de Roemenen leren Nederlands en dan vervolgens krijgen we een gemengd gezelschap eigenlijk met Nederlands als voertaal. Maar dat lukte niet. Er waren een aantal die dat gewoon niet onder de knie kregen, die hadden geprobeerd om in contact te komen met Nederlandse kerken en daar te groeien. En aan de ene kant er tegenaan liepen dat de taalbarrière een probleem was. Hè, dus dat ze het gewoon niet zo goed begrepen. De andere kant was dat er ook een soort geestelijke barrière was. Omdat de ervaring van veel Roemenen was dat in veel Nederlandse kerken het geestelijk klimaat niet op hetzelfde niveau was als in veel Roemeense kerken in Roemenië. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dat was wel, de Roemenen tegenaan liepen, was dat veel Nederlandse kerken erg mensgecentreerd waren en dat ze dezelfde vuur, dezelfde passie, die ze kenden vanuit, nou, bijvoorbeeld Pinksterkerken, maar ook Baptistenkerken uit Roemenië, misten in Nederland. Nou goed, zo begon het eigenlijk met een Bijbelstudie. En op enig moment werd het voor ons steeds duidelijker. Deze groep begint eigenlijk meer een gemeente te worden dan een gebedssamenkomst. Hè? En sommige mensen gingen dus niet naar de Nederlandse kerk, maar gingen wel naar die gebedssamenkomst. En toen heeft de Heer het ons op het hart gelegd. Oké, als we zo'n groep zijn, dan moeten we ook voldoen aan Bijbelse criteria voor een gemeente. Dan moeten we leiderschap aanstellen wat voldoet aan de kenmerken die de Bijbel ons daarvoor oplegt. In 1 Timotheus hoofdstuk 3 en Titus hoofdstuk 1. Er zijn ouderlingen aangesteld, ik ben daar één van. Wij geloven dat het Bijbels is om meerdere ouderlingen te hebben die elkaar in balans houden. En zo is de Roemeense kerk eigenlijk ontstaan in Rotterdam. Wij komen samen in een kantoorpand op dit moment. Jullie komen samen in een school. En ik moet zeggen, ik vind dat wel gepast eigenlijk, want je komt hier ook om Gods woord beter te leren kennen. Hè? Dus je hebt het gevoel, ik kom terug naar school. Het is een basisschool of is het een middelbare school? Middelbare school, oké. Nou, dan mogen we ook wat dieper gaan vanochtend, denk ik. Hè? We gaan samen lezen een schriftgedeelte uit de Judasbrief. En dat is Judas hoofdstuk, nou 1, maar er is eigenlijk maar één hoofdstuk. Dus het is gewoon Judas vers 17 tot 25. Ik heb vorig jaar heel veel gesproken in verschillende gemeenten over de Judasbrief. Dat is niet per se omdat ik geen andere boodschappen heb. Maar ik denk dat deze boodschap voor deze tijd erg relevant is, erg belangrijk is. De boodschap van de Judasbrief. Wie heeft de afgelopen jaar nog wel eens de Judasbrief gelezen? En niet deze afgelopen week in voorbereiding op deze preek? Ja, zijn er een aantal? Het is een beetje een brief die zo verstopt zit, hè? Zo ergens aan het einde, net voor het boek Openbaring. Je kunt hem in principe in zijn geheel lezen, in minder dan 5 minuten tijd. Maar wij lezen vandaag vers 17 tot 25. Laten we samen daarbij ook gaan staan, als u dat kan. Daar zegt Judas dit: maar u geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over hen die twijfelen. Vers 23. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Vers 24. Aan hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit en kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader, we komen tot u in de naam van uw kostbare Zoon Christus Jezus. En we willen u danken voor uw woord wat u hebt gegeven, Heer. Help ons om daar vandaag bij stil te staan. En we bidden u, Heer, dat u voor een ieder van ons onze harten zult openen. En ons zult laten zien hoe dit van toepassing is in onze persoonlijke levens. Hoe het van toepassing is voor deze gemeente. Heer, hoe het van toepassing is voor alle gelovigen, Heer, wereldwijd. En help ons om acht te slaan op uw woord en het te bewaren. In Jezus' naam. Amen. Voordat we deze specifieke verzen gaan bekijken, ga ik gewoon al toegeven dat het normaliter mijn gewoonte is om deze brief door te spreken in ongeveer minimaal 3 zondagen en soms 4. Dus wat we vandaag gaan doen is erg ambitieus. Ik wil eigenlijk gewoon een overzicht geven van de hele brief aan jullie. En de nadruk gaan we leggen op de versen die we zojuist gelezen hebben. Maar om de versen die we zojuist gelezen hebben goed te kunnen begrijpen, vanaf vers 17, moeten we eigenlijk begrijpen wat de context is van de brief. Dus daar wil ik jullie eerst naar laten kijken. Als je een Bijbel voor je hebt, dan is dat helpend. Maar het onderwerp van de Judasbrief is de oproep die wij vinden in vers 3. Daar staat geschreven, daar schrijft Judas. Judas is overigens een halfbroer van de Heer Jezus. Hij is een broer van Jacobus. En deze Judas die zichzelf hier in vers 1 beschrijft, niet als een broer of halfbroer van de Heer Jezus, maar zichzelf beschrijft als een dienstknecht van Jezus Christus en een broer van Jacobus, doet dat waarschijnlijk omdat hij zodanig nederig zich voelt ten aanzien van de Heer Jezus Christus, dat hij zichzelf niet langer een broer of halfbroer noemt van de Heer, maar een dienstknecht. Ik denk dat dat een les is voor ons, al meteen de eerste les van de brief. Wie je ook denkt te zijn, wat voor gaven je denkt dat de Heer jou gegeven heeft, wat voor prominente positie je ook hebt of wat voor aanzien, je bent een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Het gaat om hem, het gaat niet om ons. Judas schrijft zijn brief aan de geroepenen, daar zullen we straks nog even naar kijken, in God de Vader geliefd en door of voor Jezus Christus bewaard. En dan komt het onderwerp in vers 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid of redding, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. En dat is het onderwerp van deze brief. Judas heeft kennelijk het verlangen gehad, in vers 3 lezen we dat, om een brief te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, over onze redding. Als Judas zijn plan had kunnen uitvoeren, dan hadden we waarschijnlijk van Judas een soort brief gekregen zoals de Romeinenbrief, waarin het evangelie wordt uitgelegd, waar onze gemeenschappelijke zaligheid, onze redding, de wijze waarop wij als christenen gered worden, door de Heer Jezus Christus, door het geloof in zijn bloed, door het kruis, door de opstanding uit de dood, dan zou er waarschijnlijk zo'n soort brief zijn gekomen met onderwijs. Dan zouden we als het ware een Romeinenbrief hebben gehad van Judas, of een Efeze-achtige brief, waar Paulus in de eerste drie hoofdstukken voortdurend laat zien wat het evangelie is van Christus, wat onze gemeenschappelijke zaligheid is. Maar Judas schrijft, ik zette mij er met alle inzet toe in om daarover te schrijven, maar toen werd ik genoodzaakt u te schrijven over iets anders. Judas moest schrijven over iets anders. Het is als het ware alsof de Heilige Geest een last op zijn schouders legde om niet te schrijven over datgene wat hij wilde schrijven, maar een ander accent te leggen, een andere boodschap door te geven. En dat is om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. En dat is het onderwerp van de brief. En dat is een zeer relevant onderwerp voor deze tijd. Het is niet voor niets dat de Heilige Geest aan het einde van het Nieuwe Testament deze brief heeft geplaatst. Dat is omdat de Heilige Geest wist dat in de kerkgeschiedenis die zou volgen er valse leraren zouden komen. Met valse leer, dwaalleraren die de boodschap van het evangelie zouden veranderen of ondermijnen. Het zij met hun woorden ofwel met hun daden zouden zij de leer veranderen. En de Heilige Geest legt dat op het hart van Judas. En hij heeft het hier over het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Soms als je deze brief leest, dan kan je de indruk krijgen dat het hier gaat over jouw persoonlijk geloof. Dat ik moet strijden voor mijn persoonlijk geloof, want mijn geloof is soms zwak of mijn geloof is soms sterk en er zijn ontmoedigende dingen misschien gebeurd in mijn leven, waardoor mijn geloof wat wankelt. Dat gaat over jouw persoonlijk geloof. Maar dat is niet waar Judas het hier over heeft. Het gaat niet over jouw persoonlijk geloof of de mate van geloof. Waar het hier om gaat is het geloof. Het christelijk geloof. Het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. De boodschap van Gods woord. En dan specifiek de boodschap van het Nieuwe Testament. De nieuwe openbaring die is gekomen met de Zoon van God door middel van de apostelen die geschreven is in het Nieuwe Testament, in de brieven, in de evangeliën. Die boodschap is datgene waar Judas hier over spreekt. Het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Het gaat om het evangelie, lieve mensen. Het evangelie zou veranderd gaan worden. En omdat Judas dat weet, schrijft hij dit. Nu is het niet een waarschuwing die alleen vanuit Judas komt. We vinden die waarschuwing door het hele Nieuwe Testament. De Heer Jezus zelf begon daar al voor te waarschuwen. We lezen in Matthäus 7, vers 15. Wees op uw hoede voor valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels? En let goed op, lieve mensen, vers 22 van Matthäus 7. Velen zullen op die dag, welke dag? De dag des oordeels. Velen zullen op die dag tot mij zeggen, Heere, Heere. Hey, dit zijn mensen die de Heer Jezus Heere noemen. Niet alleen Heere, maar Heere, Heere. Dit zijn mensen die met nadruk de Heer Jezus belijden als hun Heer. En dan zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Gepredikt? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Wauw, demonen uitgedreven. Dat zijn geestelijke mensen, hè, zou je zeggen. Hebben wij niet in uw naam veel krachten gedaan? Oeh, ze doen ook nog krachten. Dit moeten wel mannen van God zijn, toch? Hey, als iemand naar jou toe komt en hij profeteert en hij doet wonderen en hij drijft demonen uit en hij doet krachten. Dat is toch een man van God, toch? Of niet? Anders kan hij dat toch niet doen, al die krachten? Dan zegt de Heer Jezus, vers 23, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. De Heer Jezus zegt daar niet, ja, jij was op een dag een ware gelovige en toen kende ik je, maar daarna ben je afgevallen. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, ik heb u nooit gekend. Het zijn mensen die nooit opnieuw geboren zijn geweest, nooit een waar kind van God zijn geworden, maar wel profiteren, demonen uitdrijven, grote krachten doen. En de Heer Jezus waarschuwt later dat er valse christussen zullen zijn en valse profeten die grote wonderen zullen doen, zodat als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen misleid zouden worden. Is het mogelijk dat de uitverkorenen misleid worden? Als je dat letterlijk leest, dan zegt de Heer Jezus in feite, ik zal hem beschermen. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Waar het nu om gaat is dat de Heer Jezus zelf al waarschuwt voor valse christenen, voor valse profeten, voor valse leraren, voor mensen die zich associëren met hem als Heer. En die zeggen, ik ben christen net als jij, maar iets veranderen aan de boodschap van het evangelie. En niet alleen onze Heer Jezus Christus, maar ook Paulus waarschuwt voor valse leraren. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen in de gemeente in Efeze in Handelingen hoofdstuk 20, dan staat daar in vers 29 dat Paulus zegt, dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Vers 30, en dit is het ondenkbare, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om discipelen weg te trekken achter zich aan. Uit uw eigen midden. En Johannes de apostel schrijft in een 1 Johannesbrief, ze zijn uit ons gegaan omdat ze niet van ons waren. Ze waren nooit van ons. Ze waren nooit opnieuw geboren. Deze waarschuwing vinden we dus bij de Heer Jezus, we vinden het bij Paulus, we vinden het bij Petrus, we vinden het bij Johannes. In 2 Petrus 2 vers 1, daar vinden we een gedeelte wat enorm lijkt op de Judasbrief. En er wordt veel gediscussieerd over of dat Judas nou eerst was of 2 Petrus eerst was. Want het is heel duidelijk dat de een de ander heeft overgenomen in wat hij heeft geschreven. Maar 2 Petrus 2 vers 1, daar zegt ook Petrus, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn die heimelijk, dat wil zeggen in het geheim, verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. De reden dat ik denk dat Judas na Petrus is geschreven is omdat Judas in het gedeelte wat wij hebben gelezen aangeeft dat de apostelen al reeds hadden gewaarschuwd. En Petrus is een apostel, dat is één. Een andere reden is dat Petrus zegt er zullen valse leraars zijn en Judas zijn, ze zijn er. Judas zegt, ze zijn gekomen. Petrus zegt, ze gaan komen. Judas zegt, ze zijn er. Dus denk niet dat dit een waarschuwing is voor pas nu, 2000 jaar later. Nee, dit was een waarschuwing die toen al relevant was, maar nu des te meer. Ik wil, voordat we verder gaan, benadrukken dat de Judasbrief, ondanks dat er een hele stevige waarschuwing in zit, heel bemoedigend is. Want Judas begint en eindigt met de bemoedigende boodschap, let goed op, vers 1, aan de geroepenen. Hè, als je geroepen bent door de Heer, dan ben je opnieuw geboren, dan hoor je bij zijn koninkrijk. Judas schrijft aan de geroepenen, hè, er staat in de Romeinenbrief, die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. De Heer Jezus zegt in Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Als jij gelooft dat de duivel in staat is om wedergeboren uitverkoren christenen uit de hand te rukken van de Heer Jezus. Lieve broeder, lieve zuster. Dan weet ik niet hoe jij dit vers interpreteert. Maar de Heer Jezus zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Broeder Christ, kan misschien niet toch iemand hem uit de hand? Nee, dat staat hier niet. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Dus wanneer Judas al begint met de term de geroepenen, dan bemoedigt hij jou en zegt hij, weet wel, lieve broeder, lieve zuster, je bent veilig. Je bent veilig. Er staat achteraan, in God de Vader geliefd en door of voor Jezus Christus bewaard. Jij bent als wedergeboren christen door de Heer Jezus en voor de Heer Jezus. Het kan op allebei de manieren vertaald worden, maar je wordt bewaard. God bewaart jou, God werkt in jouw leven. Hij zal niet toelaten dat jij zomaar weggesleept wordt door de boze, als je een waar kind van God bent. Maar dat verandert niets aan de realiteit dat God een waarschuwing kan gebruiken om jou te bewaren. Want anders zeg je, ja broeder Christ, als ik toch niet uit de hand kan worden geroofd, waarom waarschuw je me dan? Ja toch, kan niks gebeuren, ik ben veilig. Omdat God de waarschuwing gebruikt om zijn doel te bereiken. Daarom. Ik kan net zo goed zeggen, broeder Christ, jij bent Calvinist, waarom zou je evangeliseren? Omdat God mij de opdracht heeft gegeven om te evangeliseren. Daarom. Niet omdat ik denk dat ik uiteindelijk het ultieme doorslaggevende mens ben, wat uiteindelijk zal leiden tot dat er mensen opnieuw geboren zullen worden. Nee. Maar omdat de Heer mij die opdracht heeft gegeven en Hij mij wil gebruiken om zijn doelen te bereiken. En dan doe je het voor de Heer en niet voor de mens. Niet primair voor de mens. Oké. Dat is allemaal nog ter inleiding. Maar de boodschap is dus heel bemoedigend. En ook het einde van de Judasbrief, daar wordt opnieuw de geroepenen gerustgesteld. En daar wordt opnieuw gezegd, God zal voorkomen dat je zult vallen. Hij is bij machte, vers 24, om u voor struikelen te bewaren. Maar hij gebruikt zijn waarschuwing. Het is niet helemaal duidelijk wat precies het probleem was in de tijd van de Judasbrief. Wat voor soort leer werd er precies verspreid? Dat weten we niet. Maar we weten wel, vers 4, dat er sommige mensen zijn binnengeslopen. En de term die Judas hier gebruikt, is als het ware alsof een slang binnenglibbert in een huis. Er zijn sommige mensen binnengeslopen, vers 4, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dit zijn mensen die het evangelie verdraaiden en misschien wel een boodschap hadden zoals, ja, je bent gered door genade, God houdt van je, hij vergeeft je, je zonde, je bent nu niet meer onder de wet, je bent onder de genade, maar laat je vooral geen geboden opleggen. Nee, je kan de Heer Jezus aannemen als verlosser, maar je hoeft hem niet aan te nemen als Heer. Dan verloochen je Christus als Heer. Er is niet zoiets als de Heer Jezus aannemen als verlosser en niet als Heer. Hij is alles voor jou of hij is niets voor jou. Er zit niks tussen. Dan, als we verder lezen, krijgen we een beschrijving van deze mensen. We weten niet precies wat hun leer was. En ik denk dat de Heilige Geest dat ook expres zo gedaan heeft. Waarom? Omdat de dingen die beschreven worden in de Judasbrief in feite zo algemeen zijn nog, dat bijna elke dwaalleraar, bijna elke afvallige te herkennen is door de eigenschappen die beschreven worden in de Judasbrief. Ik denk dat de Heilige Geest beoogd heeft om de Judasbrief te gebruiken om zijn gemeente door de eeuwen heen duidelijk te maken waar ze op moeten letten. En als er te veel focus was op de specifieke situatie van die tijd, dan zouden wij zeggen, ja, dat was toen. Dat was voor die situatie van Judas. Maar die leer hebben we nu niet meer. Nu hebben we mormonen, we hebben Jehovah's getuigen. We hebben Shinkonji, Zuid-Koreaanse secte die in Rotterdam bezig is. We hebben allerlei soorten dwaalleer. En in Rotterdam zeker allerlei soorten dwaalleer. Maar ja, de Judasbrief heeft het daar niet over, want dan gaat het over die specifieke leer. Nee, heeft de Heilige Geest gezegd, dit is een algemene waarschuwing tegen dwaalleer. En dan beschrijft Judas, en we hebben geen tijd om al die kenmerken van die versen van 8 tot 16 door te nemen, maar de belangrijkste drie kenmerken vind je in vers 8. En ik wil dat je die graag onthoudt. De drie kenmerken waaraan je veel dwaalleraren, veel mensen die zich associëren met het christendom, maar in feite het evangelie veranderd hebben, kunt herkennen. In vers 8. Daar staat: niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. Dat is 1. Ze bezoedelen hun lichaam. Ze verwerpen het gezag. Dat is 2. En ze lasteren al wat eer toekomt. Alle mensen worden beschreven als mensen die dromers zijn. Dromers. En dromen in de Bijbel geassocieerd vaak met bovennatuurlijke openbaring. Een droom kan iets zijn waar jij bepaald geestelijk gezag uithaalt. Ik weet niet, we dromen allemaal wel eens wat, toch? Wie droomt er hier wel eens? Ik herinner me niet zo heel vaak meer wat ik droom, maar er zijn mensen die dat wel goed kunnen. Maar het schijnt dat als je pizza eet, dat dromen levendiger kunnen zijn. Maar we gaan even een vers lezen uit Deuteronomium. Laten we dat samen opzoeken. Deuteronomium hoofdstuk 13, vanaf vers 1 tot 5. Sorry, vanaf vers 1 tot 4. Als je de Bijbel voor je hebt, zoek het eventjes op. Deuteronomium 13, vanaf vers 1 tot 5. Er staat geschreven: als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, daar is die, hè? Iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heer uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heer uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heer uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen, zijn stem moet u gehoorzamen, hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. Maar hier vinden we al mensen die dromen. En waarom zeggen we dit? Waarom zegt Judas dit? Omdat deze mensen zich associëren met het christelijk geloof, zeggen dat ze het evangelie geloven, maar ook zeggen: de Heer openbaart mij persoonlijk dingen. Hij heeft tot mij gesproken en duidelijk gemaakt dat ik wel dit kan doen, waarvan de Bijbel in feite zegt dat je dat niet zou moeten doen. Want je zal zien wat de noodzaak is voor deze mensen om buitenbijbelse openbaring te hebben in hun leven. Dat is nodig namelijk vanwege de kenmerken die daarin staan in dat vers. Vers 8, zij bezoedelen hun lichaam. Deze mensen leven niet in heiligheid. Deze mensen bezoedelen hun lichaam. Deze mensen wandelen naar het vlees. En omdat ze naar het vlees leven, veroordeelt de schrift hun leefstijl. Dus wat moeten ze dan doen? Ja, broeder. De Bijbel zegt wel: gij zult niet echt breken, maar de Heer heeft tot mij gesproken dat ik mijn vrouw moet verlaten. Zie je? Op deze manier wordt buitenbijbelse openbaring een manier om jouw zondige leefstijl te rechtvaardigen. Ben je zulke mensen tegengekomen? Zeg: hé, ik heb een droom gehad, de Heer heeft dit gesproken. Oké, broeder, zuster, fijn. Maar de Bijbel zegt dit over jouw situatie. Ja, maar goed, de Bijbel, maar de Heer spreekt tot mij persoonlijk. Ik zeg niet dat er geen dromen kunnen zijn van God. Dat is niet mijn boodschap. Mijn boodschap is: wees voorzichtig met mensen die buitenbijbelse openbaring, wat het ook is, gebruiken om de schrift tegen te spreken. Lieve broeder, lieve zuster, het maakt mij niet uit al zou jij dit bord in de lucht laten zweven. Als jij een leefstijl hebt die tegen Gods woord ingaat, betekent het voor mij niets. Helemaal niets. Of dat je mensen kan genezen, demonen kunt uitwerpen, je hebt dromen gehad. Het is allemaal betekenisloos als Gods woord niet het eindgezag is in jouw leven. Of dat je nu stationist bent en je gelooft meer dat de gaven dezelfde functie hebben als 2000 jaar geleden. Of je bent een charismatische broeder en je gelooft dat de gaven nog steeds voor vandaag zijn. Ik heb daar mijn mening over en ik ken genoeg christenen die daar een andere mening over hebben en die ik de broederhand schud. Waarom? Omdat die broeders uiteindelijk Gods woord op het hoogste gezag hebben staan. Maar als ik iemand tegenkom die zegt: ik heb een gave van de Heer en ik kan het allemaal beter uitleggen en ik begrijp het beter, want de Heer spreekt tot mij persoonlijk, dan zeg ik: broeder, fijn, maar niet in de kerk. Tot ziens. En dat is een waarschuwing waar Judas ons voor waarschuwt. Mensen die in het vlees leven, een vleeselijke levenswandel voortzetten die niet in heiligheid leven, dat is de eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is ze verwerpen het gezag. Welk gezag? Het gezag van de Heer Jezus Christus als Heer. Zeg je, ja, maar hoe doen ze dat dan, broeder Chris? Dat doen ze door het woord van God ongehoorzaam te zijn. Want de Heer heeft zijn wil geopenbaard door zijn woord. Mensen die het gezag verwerpen, zijn mensen die zeggen, ja, de Bijbel zegt wel dit over homoseksualiteit, maar dat zie ik inmiddels toch anders. Zie je dat dit relevant is voor onze tijd waarin wij leven? Of? Ik zeg niet dat je niet op een gevoelige manier met dat onderwerp om zou moeten gaan, maar er zijn bepaalde dingen die de Bijbel onderwijzen waar we geen compromissen in kunnen sluiten. En als we dat wel doen, dan komen we in deze categorie terecht. Het gezag verwerpen. En het derde kenmerk, zij lasteren wat eer toekomt. En het is niet helemaal duidelijk wat daar bedoeld wordt. Er staat in het Grieks, zij lasteren de doxa's, de heerlijkheden. En mogelijk gaat het daar over dat ze op een lichtzinnige wijze spraken over de duivel, over de Satan, over de demonen, over engelen. Dat ze die lasterden, hè? Want er wordt vervolgens gezegd, hey, zelfs aartsengel Michael, die lasterde de Satan niet, maar zij mogen de Heere u bestraffen. Zelfs bij de aartsengel Michael was er een soort bazaal respect voor de Satan. Ook al zou je zeggen als christen, ja maar, broeder Chris, waarom? Ik weet niet waarom. Maar het is heel duidelijk in de schrift dat mensen die op een lichtzinnige wijze spreken over engelen, over demonen, over de Satan, dat die in dit kamp kunnen vallen. En in bredere zin is het probleem hier, dit zijn mensen die lasteren wat eer toekomt. Dit zijn mensen zonder vrees voor God. Ze vrezen God niet. Als je iemand tegenkomt die leeft naar het vlees, die heiligheid niet serieus neemt in zijn leven, dat is één. Ten tweede, Gods woord niet serieus neemt, dus het gezag verwerpt. Ten derde, geen vrezen des Heren laat zien in zijn leven, dan heb je waarschijnlijk te maken met iemand die een valse leraar is. En een extra kenmerk is dus als iemand een soort persoonlijke claim doet van openbaring, terwijl de schrift wordt tegengesproken in zijn leven. Een voorbeeld hiervan is Todd Bentley. Wie heeft wel eens die naam gehoord? Todd Bentley. Todd Bentley was een man die betrokken was bij een soort opwekking in 2008, genaamd de Lakeland Revival. En Todd Bentley claimde dat een engel tot hem had gesproken, de engel genaamd Emma. Een soort vrouwelijke engel, denk ik. Want het is een meisjesnaam, Emma. En op die opwekking deed hij allerlei grote wonderen en tekenen. Allerlei mensen beweerden genezen te worden. Waar allerlei extatische ervaringen. Hij legt iemand de handen op en ze vallen op de grond en beginnen helemaal te schudden. En ze beginnen te lachen. En ze beginnen helemaal extatisch te gaan spreken. Sommigen gedroegen zich als dieren. En het zal je verbazen hoeveel christenen dat zagen en zeiden op dat moment, dit is van God. Dit is een opwekking, laten we daar naartoe reizen, kijken wat het is. En die zalving ophalen en dan in Nederland die zalving brengen, want dat hebben we hier ook nodig. Nee, lieve persoon, die hebben we niet nodig hier. Dat hebben wij niet nodig. We hebben het niet nodig om op de grond te liggen en te doen alsof wij dieren zijn. Dat is niet van de Heilige Geest. Het is pijnlijk om te zien hoe blind we zijn geworden als christenen voor dat soort dingen. Deze man overigens, en want toen was het voor veel mensen al wel duidelijk met enig onderscheid dat deze man niet kwalificeerde, niet de dingen deed op een Bijbelse manier. Maar heel veel christenen zagen dat niet, totdat op enig moment hij een relatie kreeg met zijn staflid, een jongere vrouw, zijn eigen vrouw vervolgens verliet. En het duidelijk werd dat er seksuele zonde was in zijn leven. Maar zie je dat al die kenmerken van toepassing waren op deze man. Hij beweerde dat een engel met hem sprak, boven natuurlijke openbaring. Hij was bezig met allerlei grote wonderen en tekenen. En het zou je verbazen hoeveel christenen dan zeggen, nou als dat allemaal zo is, dan kan het niet anders dan dat deze man van God is. En daarom behandel ik de Judasbrief met jullie. Want Judas zegt in feite, jawel, dan kan dat nog steeds zo zijn dat het een man is die niet van God is. De hele islam is gestart met een man die beweerde dat een engel tot hem sprak. Toch? De profeet Mohammed zegt dat een engel, Gabriel, tegen hem sprak. Hij heeft best wel bizarre ervaringen ook gehad met die engel. En ja, mensen geloven het. Maar Paulus heeft niet voor niks gezegd in Galaten hoofdstuk 1. Al ware het dat zelfs een engel uit de hemel u een ander evangelie zou verkondigen dan het evangelie wat ik u verkondigd heb. Die zei, welkom in de kerk. Nee, vervloekt. Vervloekt. Oké, okay. Dan komen we nu, en we zitten op 34 minuten ongeveer, maar nu is de vraag, en dat is de vraag waar ik jullie een antwoord op wil geven. Broeder Chris, nou waarschuw je ons en je laat ons zien dat de schrift ons zo duidelijk waarschuwt dat deze mensen er zullen zijn. Maar hoe moet ik hiermee omgaan, broeder Chris? En dat is waar de versen antwoord op geven die wij hebben gezien. En er zijn vier dingen, vier praktische dingen die ik je wil adviseren vanuit deze versen die jou zullen beschermen. Vers 17, daar begint het. Er staat, maar u, geliefden, herinnert u zich deze woorden. Herinner het je. Het is misschien niet leuk om zo'n preek te horen. Ik vind het ook niet per se leuk om deze preek op verschillende plekken te brengen. Ik heb veel positievere boodschappen. En als je naar de Roemeense kerk komt en je hoort mij daar spreken, ben ik gewoon door de Efezebrief heen prediken. En dan zijn we echt niet elke zondag aan het spreken over valse leer of taalleraar. Want het is niet per se iets waar je heel veel door bemoedigd wordt om dat elke keer te horen. Maar het is niet voor niets dat hier staat, herinnert u zich deze woorden. De Heilige Geest weet dat wij vergeetachtige mensen zijn. Dat je zo'n boodschap kunt horen en toch een half jaar later iemand op je pad kunt tegenkomen met een bepaald geestelijk gezag. Althans, zo lijkt het. Die dingen zegt over jou waarvan je denkt, dat had hij niet kunnen weten op een andere manier. Dat moet wel van God zijn. En je bent vergeten dat een half jaar daarvoor je hebt geleerd uit Gods woord dat dat soort dingen wel degelijk kunnen gebeuren door mensen die niet van God zijn. Dus de eerste beschermer is, herinner je deze woorden. Herinner het je. We zien tegenwoordig, bijna elke maand zien we Mark Rutte samen met Hugo de Jonge op televisie. En dan zeggen ze dezelfde dingen steeds, toch of niet? Zeggen ze, wie kijkt de persconferenties trouwens? Ik wel, maar soms. Niet altijd, maar goed. En dan staan ze daar vooral. In het begin was het, hou 1,5 meter. Was je handen. Nies in je elleboog, toch? En dan kwam die de volgende keer weer. En dat was weer, hou 1,5 meter. Zeg je, Rutteman, heb jij geen andere boodschap? Het is elke keer dezelfde dingen die je zegt. Waarom doet hij het? Omdat hij weet dat mensen dingen vergeten. En de Heilige Geest doet dat ook. Herhaalt. Zodat jij niet vergeet wat hier staat. En daarom vinden we waarschijnlijk in 2 Petrus hoofdstuk 2 bijna dezelfde waarschuwing als in Judas. Omdat de Heilige Geest ons wil herinneren aan deze belangrijke waarschuwing. Herinner het je. Het is als het ware een vaccinatie. Het is als het ware alsof de Heilige Geest jou even bekend maakt met, hé, dit is iets waar je op moet letten. Een vaccinatie is eigenlijk, je wordt ingespoten met een soort verzwakt virus of verzwakte ziekteverwerker. En jouw lichaam vanaf dat moment herkent dat. Eerst denkt je lichaam, hé, wat is dit eigenlijk voor een raar dingetje wat hier zit. En dan vervolgens gaat het immuunsysteem daar antistoffen tegen maken. En dan vervolgens, als je een half jaar later weer opnieuw, dit keer het echte virus tegenkomt, weet jouw lichaam al, oh ja, die ga ik aanpakken. Het gaat niet over vaccinaties, hè? Ik gebruik dit als voorbeeld. Maar zo werkt dat. Zo werkt trouwens ook zonder vaccinaties je immuunsysteem. Hè? Als je het een keer tegenkomt, een half jaar later, dan denkt je lichaam, hé, jou ken ik al, meneer virus. Jou ken ik al. Ik laat me niet weer opnieuw misleiden. Dus dat noemen ze geheugen. Het immuunsysteem heeft geheugen. Maar ook de gemeente heeft een immuunsysteem nodig tegen dwaalleer. En de Heilige Geest stelt jou keer op keer even bloot, misschien eens in het half jaar. Let op mijn kind, er is dwaalleer. Pas daarvoor op, laat je niet misleiden. Dat is het eerste, herinner je dit. En dan vervolgens staat er over deze mensen, we gaan niet al die versen hier doorlezen, maar dit zijn mensen die scheuringen veroorzaken, vers 19. Het zijn natuurlijke mensen, ze hebben de geest niet. Waarom zegt Judas dat? Omdat deze mensen waarschijnlijk zichzelf meer geestelijk vonden dan de andere mensen in de gemeente. En dat is de paradox hier. Deze mensen zagen zichzelf als extra geestelijk. Want hé, ik heb dromen, God spreekt persoonlijk tot mij. En ja, er zijn ook, ik heb misschien verborgen kennis, ik weet meer. En er zijn dus ook mensen in de gemeente, ja, dat zijn vleeselijke mensen. De menselijke religies hebben de neiging om dat te doen, hè? Om de mens te verheerlijken. Er is één mens die heeft de verborgen kennis. Dat was al een religie die heel sterk aanwezig was in Griekenland ten tijde van de eerste gemeente. Dat noem je het protognosticisme. Mensen waren bezig met gnosis, met kennis verzamelen, verborgen kennis. En dan had je een aantal die waren ingewijd, maar er waren andere mensen die waren niet ingewijd. En de Heilige Geest waarschuwt steeds opnieuw voor die geest. In de gemeente zijn wij allemaal één. Met één geest gedoopt, met één geest verzegeld. We zijn één. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. Er zijn misschien mensen verder in hun groei met Christus. En mensen die pas net opnieuw geboren zijn die nog moeten groeien. Maar het is niet zo dat er één broeder is die soort geheime openbaring heeft. En die daardoor hoger staat dan die andere broeders. Dat doet de Heilige Geest niet. Zelfs in de context van 1 Korinthe 12 tot 14. Waar het zo gaat over de gaven van de geest. Begint Paulus te zeggen, we zijn één geest. We hebben één geest ontvangen, we zijn één lichaam. We zijn alle gedoopt met één geest. Om te voorkomen dat die geest van splitsing in de gemeente komt. Maar deze mensen hier, let goed op, vers 19. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen, met andere woorden, niet opnieuw geboren mensen. Natuurlijke mensen, die de geest niet hebben. Deze mensen hebben de geest niet. Deze mensen zijn niet opnieuw geboren. Maar dan staat er, vers 20... Maar uw geliefden. Maar uw geliefden. En dan komt het tweede principe wat jou beschermen zal. En dat is vers 21. Bewaar uzelf in de liefde van God. Bewaar uzelf in de liefde van God. Zeg je broeder Christus, maar God heeft mij toch lief. Hoe moet ik mijzelf bewaren in de liefde van God? Kan ik dan met iets wat ik doe de liefde die God voor mij heeft verminderen? Nee, dat is niet wat hier staat. Maar wat hier staat is een beetje wat de Heere ook zegt in Johannes 15. Daar zegt hij in Johannes 15 vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Wij hebben de opdracht gekregen om in dat centrum van Gods liefde te blijven staan. Gods liefde is niet voorwaardelijk. Het is niet zo dat jij het verdient. Maar het is net als dat jij een kind hebt. Ik heb een kind, mijn dochter. Ik heb haar onvoorwaardelijk lief. Zij kan doen wat ze wil. Ik blijf in haar leven. Ik denk dat alle ouders zo zijn ten opzichte van hun kinderen, toch? Ja, maar je kind, dat betekent niet dat je kind het niet heel moeilijk kan maken voor je. Toch? Dat dan ook weer. Maar ja, je blijft toch om je kind geven. Je blijft je kind lief hebben. Zoiets is wat we hier vinden. En wat de Heilige Geest is, bewaar jezelf in het centrum van Gods liefde door hem gehoorzaam te zijn in alles. Zie je? En dan vraag jij, maar broeder Chris, hoe doe ik dat dan? En in het Nederlands is het best moeilijk om te zien hoe deze versen vanaf vers 20 in elkaar zitten. Maar wat Judas eigenlijk als hoofdopdracht geeft hier is, bewaar jezelf in de liefde van God. En als jij dan de vraag stelt, maar Judas, hoe doe ik dat? Dan zegt hij drie manieren. En dan staat er, als eerste, bouw jezelf op in uw allerheiligst geloof. Dat is één. Ten tweede, bid in de Heilige Geest. Dat is twee. Ten derde, verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Kijk, als je het in het Nederlands leest, dan lijkt het net alsof bewaar uzelf in de liefde van God gewoon eentje in het rijtje is. Maar als je het in het Grieks leest, dan zie je dat er eigenlijk staat, bewaar uzelf in de liefde van God door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof, te bidden in de Heilige Geest en de barmhartigheid van onze Heer Jezus te verwachten. En dat is hoe je jezelf beschermt. Bouw jezelf, dat is één, bouw jezelf op in je allerheiligst geloof. En opnieuw gaat het hier dus niet om jouw persoonlijk geloof. Dat denken we zo vaak. Bouw je geloof op, bouw je geloof, bouw je geloof. Ga naar die conferentie, die conferentie, die conferentie. Maar het gaat niet om jouw geloof. Het gaat om het geloof. Het gaat om het allerheiligst geloof. Jouw geloof is niet allerheiligst. Jouw geloof is heel vaak zwak. Jouw geloof schiet heel vaak tekort. Jouw geloof is heel vaak klein. Maar het geloof is allerheiligst. Het christelijk geloof. En wat Judas zegt is, bouw jezelf daarin op. Overigens zijn al deze geboden in het meervoud. Wij zijn heel individualistisch in Nederland. Heel individualistisch. Wij denken vaak, ik heb mijn Bijbel en ik lees mijn Bijbel. En dan. Maar dat is niet hoe de Heilige Geest dit zegt. Hè? Dit is meervoud. Dit is een opdracht voor de gemeente. Bouw de gemeente op in het allerheiligst geloof. Bouw elkaar op in het allerheiligste geloof. 1 Korinthe hoofdstuk 12 tot 14. De gaven van de geest gaan allemaal over de context van de gemeente. Bouw elkaar op. Bouw de gemeente op in het allerheiligste geloof. Hoe doe je dat? Door Gods woord te bestuderen. Door je leven te geven aan het bestuderen als gemeente van Gods woord. Is dat iets wat jullie doen? Geef je jezelf om Gods woord te bestuderen, om hem te kennen, om te groeien in kennis. Want dat is de Heer Jezus, hè? Hij was 12 jaar oud en waar was hij? In de tempel. Waar was hij mee bezig? Met het woord. En toen was hij 12. Geef jezelf, lieve broeder, lieve zuster, lieve jongeren, als je hier zit en je hoort dit. Geef jezelf aan het bestuderen van Gods woord. Want je zal beschermd worden voor dwaalleer. Want zodra het om de hoek komt, weet je, in Gods woord staat dit. En we zijn zo vaak zo kwetsbaar voor dwaalleer, omdat we Gods woord niet kennen. Toen de duivel naar de Heer Jezus kwam, wat deed hij? Hij citeerde zelfs het woord van God. Maar de Heer Jezus zei, er staat ook geschreven. Als jij Gods woord niet bestudeert, dan weet jij niet wat er ook geschreven staat. Geef jezelf aan het bestuderen van Gods woord. Zeg je, ja, maar er zijn sommige mensen die daar heel goed in zijn. En anderen die daar minder goed in zijn. Sommigen kunnen Grieks en Hebreeuws. En andere mensen kunnen nauwelijks lezen. Hoe doe je dat? In de context van de gemeente. Daarom is het een opdracht van de gemeente. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om als gemeente opgebouwd te zijn in het Allerheiligste Geloof. Zodat misschien de kwetsbaardere broeder of zuster, die het niet zo goed op een rijtje heeft, door de sterkere broeder of zuster wordt beschermd voor de dwaalleer. Daarom is het niet een individuele opdracht, het is een gemeenteopdracht. Bouw de gemeente op. Het is een opdracht voor de ouderlingen. Maar ik zie dit ook als mijn opdracht in de Romeinse kerk. Om te werken in het woord van God, zodat ik daar op zondag sta en niet mijn mening aan het brengen ben, maar Gods woord. Mensen hebben mijn mening niet nodig. Echt niet. Mensen hebben Gods woord nodig. Dat is één. Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. Twee. Bid in de Heilige Geest. Nou, dit is een heel controversieel ding. Bid in de Heilige Geest. Er zijn heel veel ideeën. Of eigenlijk zijn er niet heel veel, maar er zijn wel twee grote ideeën over wat dit betekent. Bid in de Heilige Geest. Er zijn mensen die zeggen, dit gaat over bidden in tongentaal. Nou, ik ben hier niet om charismatische broeders of zusters voor het hoofd te stoten. Daarvoor ben ik hier niet gekomen. En ik zeg dat nogmaals in de liefde. Er zijn broeders waar ik zo van overtuigd ben dat ze veel verder zijn in hun wandeling met Christus dan ik. En die broeders geloven dat dat zo geïnterpreteerd kan worden. Oké? Maar ik geloof dat persoonlijk niet. En ik zal je uitleggen waarom. Ik geloof dat niet, omdat Paulus heel duidelijk aangeeft dat zelfs als de taal, zeg maar het spreken in tongen als een gave voor een taal der engelen voor vandaag de dag zou zijn, in jouw individueel gebedsleven, zelfs dan, zegt Paulus, spreken zij alle in tongen? En hij is retorisch, het antwoord is nee. Ook toen, in de Korinthe-gemeente, was het spreken in tongen was iets wat een aantal mensen deden. Zeg je, broeder Christus, maar hij zegt toch, ik wil dat u alle in tongen spreekt. Ja, dat zegt hij. Maar hij zegt ook, ik zou willen dat u alle was zoals ik. En wat bedoelt Paulus dan? Single, toch? Alleenstaand, niet getrouwd. Paulus zegt dat wel, maar het is niet zo dat hij ervan overtuigd is dat iedereen dat ook daadwerkelijk gaat doen. Het is een gave die sommigen hebben, anderen niet in de Korinthe gemeente. Maar het probleem is dus dat deze opdracht voor iedereen is. Bid in de Heilige Geest. Zeg je, mijn broeder, ik heb die gave niet. Ja, maar daar gaat het dus dan ook niet over. Het gaat over bidden in de Heilige Geest. Maar wat betekent het dan om te bidden in de Heilige Geest? Dit is mijn overtuiging. Bidden in de Heilige Geest betekent bidden vanuit de belangen van God. In plaats van jouw eigen verlangens, jouw eigen begeerten, jouw eigen ideeën over wat je nodig hebt in je leven. Heer, wilt u me die vrouw geven? Heer, wilt u me die baan geven? Wilt u dit doen? Ik zeg niet dat je niet zo moet bidden, maar dat zou secundair moeten zijn. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen als ze vragen, leer ons bidden. Zegt de Heer Jezus, als u bidt, bid als volgt. Onze Vader die in de hemelen zei, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is bidden in de Heilige Geest. Dat je niet je eigen begeerte centraal stelt, maar dat je onderworpen bent aan, Heer, wat is uw plan? Wat is uw koninkrijk? Wat wilt u? En dan zal je merken dat de Heilige Geest jou verandert. Wij denken vaak dat bidden als doel heeft dat wij God veranderen. Nee. Het belangrijkste doel van bidden is niet dat wij God veranderen. En ik zeg niet dat het zo zwart-wit is, want het is soms ook wel zo dat wij onze noden bij de Heer brengen. Want de Heer zegt ook, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking. Maar dat is niet het eerste wat ze moeten bidden. Het eerste is, God gecentreerd. Bidden in de Heilige Geest. Paulus zegt overigens ook in Romeinen hoofdstuk 8, dat de Geest zelf onze zwakheden te hulp komt, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, broeder Chris, dat gaat over het spreken in tongen. Hoe kan dat als het onuitsprekelijk is? Dan is het uitsprekelijk. Zelfs al is het een taal die je niet begrijpt. Er staat onuitsprekelijke verzuchtingen. Het punt van Paulus is dat de Heilige Geest die in jou woont, en de Heilige Geest woont in elke wedergeboren christen. Hè? Dat heeft broeder Sam volgens mij vorige week ook duidelijk gemaakt. Romeinen hoofdstuk 8. Wie de Geest niet heeft, is niet van Christus. In Efeze in het begin. U bent verzegeld met de Heilige Geest. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Wij allen zijn gedoopt in dezelfde geest. Als je de Heilige Geest niet in je hebt wonen, ben je niet van Christus. Er is geen categorie van christenen die opnieuw geboren zijn, maar de Geest niet hebben. Zeg je, broeder Chris, ja, maar hoe zit het met die discipelen in Handelingen hoofdstuk 19? Er wordt gevraagd, heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Ja, maar die mensen waren discipelen van Johannes de Doper. Die hadden het evangelie niet gehoord. Oké. Ik heb hier geen ambitie om jullie allemaal te laten denken zoals ik. Ik heb ook niet alle kennis, lieve broeder, lieve zuster. Misschien moet ik mijn perspectief hierop veranderen, maar wat Judas zegt is iets anders. Dat is duidelijk. Wat Judas zegt is, bid in de Heilige Geest. En wat was nou het grote contrast met die mensen waar Judas voor waarschuwt? Ze hebben de Geest niet. Ze hebben de Geest niet. En hoe zie je dat? Omdat ze voortdurend bezig zijn met wat ze zelf willen. Met hun eigen verlangens, met hun eigen dromen, met hun eigen richtingen, met hun eigen... Heer, ik wil dat u mij een Rolex geeft. Heer, ik wil dat u mij een auto geeft. Bla, bla, bla. Dat is geen bidden in de Heilige Geest. Dat is geen bidden in de Heilige Geest. De Word of Faith-beweging wordt echt bijna letterlijk geciteerd door Judas. Hè? De beweging waar de mens zo centraal is komen te staan. Waar ze zoveel praten over de Heilige Geest. Lieve mensen, de Heilige Geest is daar niet. De Heilige Geest is daar niet. Waarom niet? Omdat ze niet bezig zijn met Gods belangen. Ze zijn bezig met hun eigen belangen. Als jij het werk van de Heilige Geest wilt zien in jouw gemeente of in jouw leven. Weet je wat je dan centraal moet zetten? Het evangelie van Jezus Christus. Weet je welke boodschap je dan moet prediken? Niet de boodschap van de doop in de Heilige Geest. De boodschap dat de Heer Jezus Christus is gestorven voor zondaren. En dat mensen zich moeten bekeren. En Hem als Heer moeten erkennen in hun leven. Niet aannemen, maar erkennen. Hij is hun Heer, maar ze erkennen Hem niet. En wij moeten bekering en geloof in het evangelie prediken. Niet slechts als een uitnodiging, maar als een gebod. Want dat is het. Het is een gebod. Geen uitnodiging. Een gebod. Zeg je, ja, maar het is toch een uitnodiging? Ja, maar niet in vrijblijvende. Niet in vrijblijvende. Weet je nog wat de Heer Jezus zei over de mensen die wel uitgenodigd waren, maar niet kwamen? Wat gebeurt er met deze mensen? Bid in de Heilige Geest. De Heilige Geest die in jou woont, wanneer jij bidt, zal jouw gebeden leiden. Hij weet wat het is, wat God wil in jouw leven. En Hij zorgt ervoor dat dat wordt uitgewerkt. Hij zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan staat er een Hij die onze harten doorzoekt. Weet wat het denken van de Geest is. Omdat Hij naar de wil van God voor de Heilige pleit. Hij pleit naar de wil van God. Zeg, broeder Chris, ik weet niet wat ik moet bidden naar de wil van God. Neem de Heilige Geest wel. Bid in de Heilige Geest. En Hij zal je veranderen. Dat is het tweede. Het eerste is, bouw jezelf op in je allerheiligst geloof. Bestudeer zijn woord. Het tweede is, bid in de Heilige Geest. En ook dit is iets voor de gemeente. Ik was verheugd om te zien dat jullie een uur voor de samenkomst hier samenkomen om te bidden. Ik heb dat niet vaak gezien in Nederlandse gemeentes. En ik ben daar, ik denk dat het echt iets heel goeds is. En daar wil ik jullie mee bemoedigen. Maar het derde punt is dit. Er staat, verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En dit is belangrijk. Blijf de wederkomst van de Heer Jezus verwachten. Dat is heel belangrijk, want veel valse leraren, en niet allemaal, maar veel valse leraren, zijn voortdurend bezig met het hier en het nu. De Heer wil dat jij rijk wordt, de Heer wil dat jij een fijn leven hebt, de Heer wil dat jij comfortabel bent. Dat is de kern van de boodschap dan. Maar het authentiek christelijk geloof erkent dat er dingen zijn die nog toekomstig zijn voor ons. Dat niet alles wat de Heer Jezus voor ons betaald heeft op Golgotha nu al door ons geclaimd kan worden. Daarom leefde de eerste gemeente in een voortdurende verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als jouw evangelie een evangelie is waarbij alle zegeningen die de Heer Jezus heeft betaald op Golgotha nu al beschikbaar zijn, dan heb jij een ander evangelie dan de eerste gemeente. Want de eerste gemeente leefde in de verwachting van de wederkomst van Christus, waarin het oordeel zou komen, maar ook de beloning voor de rechtvaardigen. En dat is het probleem met deze leraren. Ook de leraren waar Judas voor waarschuwt. Zij wachten niet, zij leven in het hier en nu. Hun leefstijl is een leefstijl die oordeel eist. Maar ze willen niet geoordeeld worden. En dus duwen ze die gedachte van zich af. De geroepenen wachten op een toekomst. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Wanneer de Heer zal zeggen, goed gedaan, getrouwe en goede dienstknecht. Leef jij voor dat moment? Leef jij elke dag met die hoop en verwachting dat op een dag zal ik staan voor de Heer Jezus Christus. Hij zal terugkomen of ik zal sterven en ik zal voor Hem staan. En leef jij voor deze woorden, goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Dat is de oproep die jou zal beschermen voor dwaalleer. Heer, ik wil slechts leven voor dat moment. Ik wil dat mijn hele leven in het licht staat van dat moment. En dat u zult kunnen zeggen, goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Het derde wat ik nog wilde zeggen, we hebben het gehad over herinner je deze dingen. We hebben het gehad over bewaar jezelf in de liefde van God. Het derde wat ik wil noemen is ontferm u over hen die twijfelen. Weet je, we kunnen soms zo makkelijk zien dat andere mensen worstelen met dwaalleer. En de neiging hebben om onze handen van deze mensen af te trekken. Maar dat gaat in tegen wat God wil. God zegt ontferm je over deze mensen. Als jij ziet in de gemeente dat er mensen zijn die langzaam, maar zeker misleid worden. Die gaan twijfelen. Maakt niet uit wat voor dwaal. Of dat nou de islam is, mormonisme, word of theologie, wat het is. Maar je ziet dat iemand begint te twijfelen. Staat er dan, gooi hem de gemeente uit, meteen? Nee. Er staat, ontferm u over hen die twijfelen. Ontferm u. Maar, Judas geeft ook aan, er zijn verschillende stadia. Als iemand begint te twijfelen, dan staat er ontferm u. Maar vers 23 beschrijft één of twee stadia waar het verder begint te gaan. Waar het niet alleen maar een twijfel is, maar waar iemand zich begint over te geven aan een leefstijl of een leer die tegen Gods woord ingaat. En dan staat er vers 23, red anderen echter met vrees. Met vrees. Red anderen met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Zie je, deze mensen twijfelen niet alleen, deze mensen zijn al in het vuur. Hoe pak jij iets uit het vuur? Als jij ziet van, hé, mijn trouwring ligt in het vuur. Wat, hop, hop, toch? Je gaat niet gewoon met je hand in het vuur en dan rustig kijken, waar is die trouwring ergens? Nee, want dan staat je eigen hand in brand, toch? Als daar iets kostbaars of een bankbiljet van 500 euro in het vuur is, hebben we allemaal wel eens gezien, iemand pakt snel dat, probeer het eruit te halen. En dat is hoe je daarop zou moeten reageren. Broeder, ik wil je een ernstige waarschuwing geven. Zuster, ik wil je een ernstige waarschuwing geven. Je bent langzaam jezelf aan het overgeven aan een dwaalleer. Pas op, je zit in het vuur. Zeg, ja, maar ik wil hier blijven in het vuur. Oké, dan kan ik je niet helpen. Wees voorzichtig, wees voorzichtig. Het is niet onschuldig. En dan staat er vers 23, u moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. En mogelijk gaat het dan om het derde stadium. Dit is iemand die zichzelf volkomen heeft overgegeven aan een dwaalleer. En dan wordt het gevaarlijk. Dan komt er een stadium waar de gemeente afscheid moet nemen van mensen. En heb je dat wel eens zien gebeuren in Nederlandse kerken? Ik denk te weinig. Ik denk te weinig. En daardoor zijn veel gemeentes langzaam vermengd geraakt, in compromissen beland. Maar ouderlingen die hun taak serieus nemen als leiders van de gemeente, zijn ouderlingen die opletten waar zijn de wolven. Waar komt de dwaalleer? En als ze het zien, meteen serieus nemen en zo nodig afsnijden. Natuurlijk doen we dat niet lichtzinnig, maar het is wel een serieuze verantwoordelijkheid om de kudde te beschermen. Want je kan op een gegeven moment niet het individu binnenhouden als dat ten koste gaat van de kudde. Als de wolf langzaam de schapen opeet. Zeg, broeder Christus, dit is wel een beetje een deprimerende boodschap. Maar ik wil afsluiten met een bemoediging. Vers 24. Hem nu die bij macht is u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit en kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. Lieve broeder, lieve zuster, het hangt gelukkig niet van jou af. De Heere zal jou bewaren. Stel je vertrouwen op hem. Rust in hem. Wees je bewust van de gevaren. Maar weet, hij laat je niet los. Hij laat je niet los. Als hij zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha voor jou, dan zal hij je niet loslaten. Laten we samen bidden. Heer, we willen u danken voor de Judasbrief. We willen u danken, Heer, voor de aansporing, de bemoediging. Heer, ik wil u bidden voor mijzelf. Ik wil u bidden voor deze gemeente. Heer, bescherm ons voor dwaalleer. Bescherm ons voor een wandel die niet is overeenkomstig uw woord, Heren. Heer, we willen in het centrum blijven van uw liefde. Heer, wilt u ons alstublieft helpen en beschermen. Heer, ik wil u ook echt uw zegen bidden over de ouderlingen van deze gemeente. Wilt u hen zegenen en helpen, Heren, om wijsheid te hebben, hoe om te gaan, ook met individuele gevallen waar het soms best wel een worsteling kan zijn, waar wijsheid nodig is, Heren. Soms is het makkelijk om in zo'n boodschap te waarschuwen, maar in de praktijk is het ingewikkeld. Is er wijsheid nodig? Heer, wilt u mijn broeders ook in deze gemeente wijsheid geven? Heer, wilt u een ieder hier zegenen en beschermen voor dwaalleer in de stad Rotterdam? Wilt u ons helpen om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout in deze stad? En wilt u ons helpen om het evangelie te prediken in waarheid en uit te leven in waarheid in Jezus' naam. Amen. God zegen, broeders en zusters.